verder praten. Ik zei het natuurlijk, ik gebruik de mond voor mensen die uit hun hoofd kunnen spreken, zeg ik zo nog. Ik heb het op papier gezet, mijn kaartje. De vraag vanavond is wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen oude en nieuwe integranten. Mijn respons beperkt zich tot twee observaties of conclusies. Ten eerste, om integratieprocessen te begrijpen, moeten we mijns inziens niet het vergrootglas leggen op gedragingen en uitlatingen van nieuwkomers, maar kijken naar de interactie tussen minderheid en meerderheid. Ten tweede, onze samenleving is complex, verwarrend en voor sommigen daardoor bedreigend geworden. Immigranten zijn ervaringsdeskundig in het hervinden van de eigen identiteit in een nieuwe situatie. Joden en moslims zouden beide een belangrijke rol kunnen spelen bij de discussie over de inrichting van een verdraagzame, uniforme samenleving. Kort na het overlijden van Harry Mulisch zag ik een herhaling van Paul Witteman uit 2008 van een gesprek tussen Mulisch, Jan Blokker en Henk Hofland. Blokker, de historicus, stelde dat migranten altijd van weer op een bootje terechtkomen, zelfs als de nieuwkomer achterlijk is. Een term die zonder enige schroom gebruikt werd voor Nederlandse moslims. Mulisch zei verder not amused te zijn over de islam in Nederland. Vanaf een afstand in de tijd is het makkelijker om vast te stellen dat immigranten vroeger of later in de samenleving worden opgenomen dan wanneer je er middenin zit. Maar ook historici hebben het laatste antwoord niet altijd. Als de Turkse sultan Suleiman, die in 1517 voor de poorten van Wenen stond, een imperialist of niet? Hadden Joden het onder de islam extreem slecht, extreem goed of relatief goed, zoals Bernard Lewis zegt? Wat opvalt aan het huidige integratiedebat is dat het om moslims gaat. Tot ongeveer 1990 was men meer bezorgd over de inburgering van Surinamers. Sommige witte Nederlanders willen uit solidariteit actief in de antiracismebeweging. Het Tropenmuseum maakte een tentoonstelling, niet over zwart, die liet zien hoe de westerse beeldvorming over Afrikanen in de loop der eeuwen steeds veranderde als gevolg van interne beschuivingen in Europa. Zo werden zwarte mensen lange tijd als inferieur beschouwd op grond van culturele kenmerken en pas vanaf de 18e en 19e eeuw met een opkomst van massastudies in het westen vanwege hun huidskleur. De slavernij werd gelegitimeerd met een bijbelverhaal. De nakomelingen van Gam zouden gestraft zijn voor het beledigen van Noach toen die een borreltje te veel opvat. Overigens kent deze legitimatie, de Koran kent wel het verhaal van Noach, maar dit verhaal kent geen islamitische equivalent. Zwarte mensen zijn geromantiseerd, het beeld van de edelige wilde. Met de komst van de grote groepen Surinamers in 1975 veranderde de Happy Negro in een criminele werkeigenaar. Maar anno 2010 worden zij als voorbeeldige inburgeraars gezien. Ze spreken Nederlands en gaan naar de kerk. Beeldvorming over minderheden kan het kern van waarheid bevatten, maar het zegt meer over de angsten en fantasieën van de meerderheid. Zoals de astronoom die meende dat hij een buitenaardse levensvorm bestudeerde, maar niet wist dat er een truc op zijn telescoop zat. Inzicht in integratieprocessen ontstaat dus door te kijken naar kenmerken van nieuwkomers en reactiepatronen van gevestigde burgers en de interactie tussen beide groepen. Ik ben het met Bart eens dat de integratie van de huidige nieuwkomers niet zomaar vergeleken kan worden met Joodse inburgering. Een van de grote verschillen is dat wij nu leven in een global village en wereldwijde netwerken onderhouden. En dat maakt dat de identiteiten van alle burgers, gelovig of seculier, veel complexer zijn geworden. Om integratieprocessen te begrijpen hebben wetenschappers modellen ontwikkeld. Segregatiemodel, dat zegt dat good friends is made good neighbors. Het snelkoersmodel, dat zegt dat cultuur A plus cultuur B leidt tot een nieuwe C-cultuur. Het assimilatiemodel, dat veronderstelt dat minderheden in de dominante cultuur opgaan en onzichtbaar worden. Het pluralisme-model, dat constateert dat groepen naast elkaar leven, maar in een publieke sfeer samenwerken. Amerikanen hebben tegenwoordig een zogeheten hyphenated identity. Een hyphen is een verbindingstreek. Je bent Italiaans-Amerikaans of Spaans-Amerikaans. Een onderzoek dat daarop van grote invloed is geweest, is van Glaser en Moynihan uit 1963. Die ontdekten dat derde en vierde generatie immigranten helemaal niet van plan zijn om een oude identiteit op te geven, maar tevens Amerikanen worden. In Nederland hebben wij volgens onderzoeker Jan Rans te maken met een paradox. Enerzijds heerst hier een betrekkelijk grote tolerantie. Anderzijds wordt iedereen geacht zich te conformeren aan de mores. Het probleem daarbij is dat die normen en waarden niet meer duidelijk zijn, of bedreigd worden, zoals de vrijheid van godsdienst, of dat mensen in machtsposities bepaalde zaken kunnen voorschrijven. Dat kan leiden tot hilarische situaties. Autochtone buurbewoners zien vinden dat hun Marokkaanse buren geraniums op het balkon moeten zetten. De Nederlandse werknemers die klagen over de knoflook en het lunchpakketje van een Italiaanse collega. Met andere woorden, we hebben een definitieprobleem. Wat is integratie? En we hebben een machtsprobleem. Wie beslist wat integratie is? De kritiek van Rad is verder dat Nederlandse wetenschappers en politici zich blind staren op de culturele attributen van immigranten en geen of weinig oog hebben voor sociaal-economische verhoudingen of racisme. Wie minderheid is en wie niet, is dus ten dele een kwestie van de definitie. Om het chic te zeggen, minderheden worden geconstrueerd. Zo verandert rond 1989 de voormalige Turkse en Marokkaanse gastarbeider, die verandert in de moslim. Door de val van het communisme, de val van de muur, de revolutie in Iran en de opstelling rond het boek Duivelsturen van Salman Rushdie. Zelf werkte ik in die periode als migrantenwerker in Amsterdam-Oost. Onder mijn collega welzijnswerkers ontstond een discussie over het verschil tussen yoga-kleedjes en gebedskleedjes. Yoga-kleedjes, bevond men, pasten bij de culturele missie van het buurthuis. Is kleedjes, gebedskleedjes daarentegen vier in de categorie religie en waarde niet toegestaan. Het doel was om Marokkanen te bewegen, die volgden de talen in het buurthuis in de avonduren. Het doel was om Marokkanen te bewegen, mee te doen met de klaverjas en de kerstborrel. Dat beleid genereerde en verhevende het verzet onder de Marokkanen, die zeiden, moeten soms bier drinken en christen worden of geaccepteerd worden. Dit alles speelde zich af op een microniveau, maar staat tegelijkertijd voor de definitiestrijd op macroniveau tussen de groepen en de samenleving. De vraag wat de stand van zaken is met betrekking tot de integratie van Turken en Marokkanen is ook moeilijk te beantwoorden omdat de moslimgemeenschap in Nederland zorgvuldiger zou zijn om te spreken van gemeenschappen buitengewoon divers is. Zo mogelijk nog meer gevarieerd dan de Joodse gemeenschap, zoals beschreven door Solingen en de Vries in 2001. U weet wel, er zijn twee hoofdstromen, Soenieten die de meerderheid vormen, en Shiiten waaronder Palestijnen en Iraniërs. De islam heeft vier wetscholen, waarvan er drie in Nederland voorkomen. Malikieten uit Noord-Afrika, Sjafieten uit Indonesië, Hanafieten uit Turkije. Een Soenitische zijtak die actief is in de interreligieuze dialoog, is de Ahmadiyya-beweging. Hun oprichter, Mirza Ghulam Ahmed, wordt door één Ahmadiyya-stroom als een profeet gezien, zowel de Lahore-tak, die zetelt in Den Haag, en ziet als een wahdi of een rechtsgeleide. Voor de hoofdstroom in de islam zijn beide takken, de gehele Ahmadiyya-beweging, onaanvaardbaar. En ook de Alevieten, zij stroom op een Sjiïte, die aan Ali, die komt de naam vandaan, Alevieten, die aan Ali een hogere rang toekennen dan Mohammed, ook die worden niet als islamitisch gezien door de hoofdstroom. Om het nog wat compliceerder te maken, Turken zijn geen Arabieren. Voor jongeren is niet de moskee, maar het internet het forum om met elkaar te communiceren. En er zijn steeds weer zogeheten culturele moslims, die nooit de moskee bezoeken, maar zich wel verbonden voelen met het islamitische culturele erfgoed. Zoals het familieleden rond de Ramadan. Tenslotte zijn er meer dan 20 grote landelijke moskeeorganisaties. En deze, met name deze enorme diversiteit, die de tot stand komen van één overlegorgaan met de overheid, bemoeit. Veel integratiebeleid speelt zich af op het lokaal niveau, maar ook daar is het niet eenvoudig voor de overheid om ingangen te vinden in moslimgemeenschappen, zoals blijkt uit een speciaal daartoe opgezet project van Forum. Deze communicatie- en samenwerkingsproblemen hebben denk ik in belangrijke mate te maken met kadervorming en zullen vermoedelijk in de toekomst deels verdwijnen. Mede omdat ik denk dat overleg over en weer belangrijk wordt gevonden. Om integratie te kunnen meten heb je duidelijke begrippen nodig. Gastarbeiders zijn geen politieke vluchtelingen. Je hebt duidelijke criteria nodig, maar het Nederlandse overheidsbeleid, het integratiebeleid, dat verandert voortdurend. Het afhankelijke perspectief was retourmigratie, de verwachting dat gastarbeiders zouden terugkeren. In 1983 komt de overheid met een tweesporenbeleid. Enerzijds bestrijden van achterstand en achtergestelling, en anderzijds het als stand brengen van een multiculturele samenleving. Dan stijgt in Nederland de werkloosheid en wordt het doel om allochtonen, dan op een nieuwe term, te laten participeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. In de contourennota van 1994 is plots een inburgering het toverwoord geworden en wordt de integratie verder versmalt tot niet goed georganiseerde talen. Onderzoeksrapporten spreken elkaar tegen. Een tweetalig opvoeding, tweetalig onderwijs zou of heel goed of heel slecht zijn voor de integratie. Het bijzonder onderwijs en ook over zwarte scholen over de mening uiteen. Andere onderzoekers die kijken naar de organisatiegraad van minderheden en naar de functie die deze zelforganisaties vervullen. Kun je via de eigen zaal inburgeren of leidt dat tot isolement? Enzovoorts. Moest de overheid subsidierelaties onderhouden met levensbeschouwelijke organisaties of belet de scheiding van kerk en staat? Uit een recente onderzoek tussen principes en pragmatisme blijkt dat lokale overheden daar zeer diverse visies op hebben. Op het gevaar af te generaliseren, maar het is wel een ervaringsgegeven, zou men kunnen zeggen dat Turken beter georganiseerd zijn dan Marokkanen. En dat dit mogelijk te herleiden is tot sociale structuren in het thuisland. Ik weet niet of dat onderzocht is, en daarom is het misschien speculatief. Maar het is vermoedelijk geen toeval dat de Turkse gemeenschap veel geslaagde ondernemers heeft voortgebracht en de Marokkaanse gemeenschap een flink aantal bekende schrijvers. Ten slotte een niet onbelangrijke vraag hoe moslims over Joden denken. Uit een onderzoek dat ik zelf met Mirjam Achmadan heb gedaan voor het Centraal Joods Overleg in 2008, bleek dat we met de huidige stand van kennis geen Soleimans oordeel of geen Salomans oordeel kunnen vellen over de houdingen en opinies onder moslims ten aanzien van de Joodse gemeenschap. Dat kan een methodologische reden hebben, in die zin dat de opdrachtgever, het Centraal Joods Overleg, onder de geïnterviewde moslims als niet onafhankelijk werd gezien. En ook moet het onderzoek door gebrek aan middelen heel kleinschalig gaan blijven. Maar wel weer duidelijk uit interviews met een aantal deskundigen dat we domweg te weinig weten over de ideologische processen die zich momenteel afspelen onder Nederlandse moslims. Dan naast zou ik nog iets willen zeggen over de interactie tussen Joden en moslims in het kader van de interreligieuze dialoog. Uit mijn promotieonderzoek onder Joodse, moslims en christelijke dialoogbetrokkenen blijkt dat de mate waarin deze mensen bereid zijn om zich te verdiepen in het narratief, het verhaal, de geschiedenis van de ander, dat er niet netjes parallel loopt met de drie hoofdstromen. Of anders gezegd, de grondhoudingen blijken dwars door de religies heen te lopen. Dus er is geen correlatie tussen de mate waarin men open is en of men Joods of moslim of christen is. Weliswaar zijn christendom en islam allebei missionaire godsdiensten, maar moslims zijn door hun migratie, wat is het ook al gezegd, zijn zelf een minderheid geworden. En christenen zijn onder andere door de secularisatie nu ook een minderheid geworden. De onlangs gepresenteerde islamnota van de PKN, Protestantse Kerk in Nederland, laat naar mijn idee zien dat christenen door de situatie worstelen. En spreekt zelfs een zekere ontreddering, dat lees ik eruit, uit de PKN-islamnota. Die nota zegt bijvoorbeeld, moslims hebben een kritiek op de westerse cultuur en dat is in hun beleving een christelijke cultuur, maar wij weten eigenlijk niet meer wat de essentie van die cultuur is. En die ontreddering die zie je ook in bredere lagen van de samenleving. Nederland worstelt met de eigen identiteit, met de kenwaarden van de samenleving. Gisteren hoorde ik Freek Jorg nog voor de radio zeggen, eerst verdwenen de religie, nu de cultuur, en wat blijft is amusement, of iets dergelijks. Mijn conclusie uit dit alles is dat het discours over integratie moet veranderen. In plaats van, ook nog eens eenzijdig, definities en criteria vast te stellen, zou het een gezamenlijk zoekproces moeten zijn van alle die legaal in Nederland verblijven naar de grondslagen van een verdraagzame, pluriforme samenleving. Het is dus meer een proces dan een definitie. En de term integratie, ik vind het een onding. Ik stel voor om de term integratie niet maar af te schaffen.